Romeinen hoofdstuk 4, waar staat: wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu, degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken. Zeggende: zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonden niet toerekent. Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis of ook over de voorhuid? Want wij zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was of in de voorhuid? Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid. En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs die hem in de voorhuid was toegerekend, opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven in de voorhuid zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden. En een vader der besnijdenis, degene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham, het welk in de voorhuid was. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Want indien degene die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de belofte is teniet gedaan. Tot zover. We hebben gezien hoe in het derde hoofdstuk, in de voorgaande versen dus eigenlijk, gesproken werd over rechtvaardigheid Gods die geopenbaard werd zonder de wet, maar waarvan wel degelijk getuigd was door de wet en de profeten. Het was een rechtvaardigheid Gods, niet een rechtvaardigheid van mensen, maar een rechtvaardigheid die zijn oorsprong vindt in God. En het is een rechtvaardigheid waarvan gezegd wordt dat hij tot stand is gekomen door het geloof van Jezus Christus, en dat die rechtvaardigheid komt tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid, want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, namelijk door de verlossing die in Christus Jezus is. Dat waren de versen 22 tot en met 24 van het derde hoofdstuk. Een rechtvaardigheid dus die eigenlijk van God is en die komt tot allen en over allen die geloven. Een rechtvaardigheid die zijn oorsprong dus vindt in het geloof van Jezus Christus, zoals het heet. Dat wil zeggen, het vindt zijn oorsprong in het feit dat de Heer Jezus een gelovige was en ook dienovereenkomstig bovendien leefde, en die daardoor die rechtvaardigheid tot stand gebracht heeft. En niet alleen dat hij dienovereenkomstig leefde, maar ik moet natuurlijk zeggen ook dat hij dienovereenkomstig stierf. Want daar gaat het om. Het gaat om de weg die hij op grond van geloof aflegde. En dat was de weg van dood en opstanding. Die voortvloeide uit zijn geloof en die tot resultaat heeft gehad dat hij gerechtvaardigd werd. En dat ook wij daardoor gerechtvaardigd worden. Dat is wat in het laatste gedeelte van Romeinen 3 uiteen werd gezet. Dat er dus een rechtvaardigheid God komt, van God komt over allen, of tot allen en over allen die geloven, ongeacht of die allen Joden zijn of heidenen. Want staat er is geen onderscheid. Het komt tot iedereen die gelooft. Of je nou een Jood is of een Griek, dat maakt in dit geval helemaal niks uit. En dat is volstrekt in overeenstemming met datgene wat ook al aangekondigd was in het eerste hoofdstuk van deze brief immers. En dan besluit hoofdstuk 3 met te zeggen dat God niet is een God der Joden alleen, maar ook een God der heidenen uiteraard. Hij is niet alleen de God van Israël, maar hij is een God van al de volkeren der aarde. Hij is de God van de hele schepping, feitelijk. Wel, en dan wordt dat stukje in Romeinen 3 besloten met een vraag die gesteld wordt naar aanleiding van vers 20 en 21, namelijk: doen wij dan de wet teniet door het geloof? En dan zegt hij: dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. De vraag is: doen wij dan de wet teniet door het geloof? Gaat dat dan helemaal niet alleen buiten de wet om, maar ontkent dat dan ook de wet? En dan is het antwoord: nee, dat niet. Dat zij verre. Want die zaligheid of die rechtvaardigheid die uit het geloof van Jezus Christus is en die komt tot alle en over alle die geloven, die komt tot stand en die komt ook tot ons buiten de wet om, maar niet in strijd met de wet, maar in overeenstemming met de wet. Dat wil zeggen dat de wet daardoor niet gedaan wordt, maar integendeel dat de wet daardoor bevestigd wordt. Want de wet zelf leert dat men gerechtvaardigd wordt langs de weg van dood en opstanding. Want hoe dan ook, in de rituelen van de wet, in de diverse diensten, in de diverse feesten, offeranden en wat dies meer zij, wordt steeds weer opnieuw uitdrukking gegeven aan deze universele waarheid, dat de mens slechts via de weg van dood en opstanding gerechtvaardigd wordt voor God. Wanneer hier nu staat dat wij door geloof gerechtvaardigd worden, dan is dat daarmee niet in strijd. Maar, want het is namelijk zo, en dat is wat in de volgende hoofdstukken, de volgende twee hoofdstukken eigenlijk uiteengezet wordt, dat is namelijk dat die dood en opstanding van de Heer Jezus Christus inderdaad ons wordt toegerekend. Dat wil zeggen dat wij dus geacht worden met Christus gestorven en begraven te zijn. En via dood en opstanding word je immers gerechtvaardigd voor God. Wel, dat is precies wat er gebeurd is, althans wanneer we dat zwart op wit bekijken. Wanneer we misschien de historie nakijken, en met name onze eigen historie, komen we misschien tot een andere conclusie. En dan zeggen we zijn nog niet gestorven, we leven nog. En dan zeg ik, dat is jammer dat u dat zo ziet, want het is niet waar. U hebt dat misschien wel goed gezien, maar dan hebt u het niet goed gelezen. En daar gaat het om, hè? Het gaat niet om of we die dingen zien, het gaat of we die dingen gelezen hebben, of beter gezegd, of we ze gehoord hebben uit het woord van God. Want wat het woord van God ons leert, is inderdaad dat wij gestorven en begraven en vervolgens ook opgewekt zijn met Christus. Maar niet omdat ons dat letterlijk overkomen is, maar omdat ons dat toegerekend werd. Dat is een boekhoudkundige kwestie, dat is een kwestie van rekenen. En dat is wat hier in hoofdstuk 4 uiteengezet wordt. Maar goed, laten we vooraan beginnen. Er staat, wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Dus de vraag is eigenlijk, wat heeft Abraham in zijn leven zo al verdiend? Wat heeft hij naar het vlees verkregen? Welke verdiensten heeft Abraham gehad dat hij wat ontvangen heeft? Want, komt er een commentaar op, want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem. En dat is natuurlijk wel zo. En dan is de vraag, nou, welke werken heeft Abraham dan gedaan waaruit hij gerechtvaardigd geworden is? En dan is het antwoord, niks. Hij heeft er niks voor gedaan. Kijk, weet je wat nou zo jammer is, hè? Weet je wat nou zo jammer is, hè? Er zijn mensen die denken dat je door te proberen de wet te houden gerechtvaardigd kunt worden. En weet je wat nou zo jammer is? Dat Abraham de wet niet had. Nee. Hij miste die zegen, zal ik dan maar zeggen, om binnen die terminologie te blijven. Hij kon niet uit de werken der wet gerechtvaardigd worden, want hij had niet eens een wet. God had hem nog niets gegeven. En dat duurde nog wel even ook, staat er. Duurde nog 430 jaar, zegt Galaten 3. Hè? Dus Abraham had dat niet en hij is dus ook inderdaad niet uit werken gerechtvaardigd. Hij heeft zijn rechtvaardigheid niet verdiend. Want staat er, indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar staat er meteen bij, maar niet bij God. Dat wil zeggen, dan heeft hij roem van ons. Dan zeggen we, wat is Abraham een beste man, dat hij zo goed zijn best gedaan heeft. En dat is nog maar knap werk van die man geweest. En daar hebben we grote bewondering voor dan. Voor dat wat Abraham tot stand gebracht heeft, dan heeft hij roem, maar niet bij God. Want hoe dan ook, wat je dan ook door je leven tot stand brengt en door je werken, het kan nooit de goedkeuring van de Heer wegdragen. Het komt altijd tekort. Dat is ook wat hoofdstuk 3 al zei. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Komen heerlijkheid Gods tekort, geeft meen ik een andere vertaling. He? Dat wil zeggen, dan kun je wat roem hebben, maar als het onvoldoende is, dan heb je in ieder geval geen roem bij God. Het gaat niet om of je het probeert, of je probeert de wet te volbrengen. Het gaat er niet om of je echt je best doet. Het gaat niet om of je je best doet. Het gaat erom of je het haalt. Het gaat er niet om of je best doet over de sloot te springen. Het gaat erom of je aan de andere kant terechtkomt. En anders heb je sowieso een nat pak. He? Of het nou op het nippertje is of op het midden. Of dat je gewoon van de kant af tuimelt. Heel slemielig. Dat kan allemaal. He? Dat maakt allemaal geen verschil. En dat is wat hier gezegd wordt. Het komt allemaal tekort. En Abraham heeft roem, maar niet vanwege zijn werken. Niet vanwege wat hij van in zijn vlees tot stand gebracht heeft. Abraham heeft roem, want dat blijkt namelijk uit zijn vermelding in de rij van geloofshelden in Hebreeën 11. Want door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. Niet dat Abraham zo goed zijn best gedaan heeft, maar Abraham geloofde dat wat God zei. Niet Abraham deed wat God zei, Abraham geloofde wat God zei. En dat maakt de wereld van verschil uit. Doen wat God zegt is in wezen onmogelijk. Dat wat God van de mens vraagt, dat wat God de mens oplegt, daar beantwoordt de mens niet aan. Dat kan hij ook niet. En dat is ook helemaal niet de bedoeling. Het gaat er maar om of we dat geloven, dat wat God zegt. En dat is precies de clue met de wet. De wet is niet een regel om na te leven. De wet is het woord van God om te geloven. En dat is wat de wet zelf zegt. Maar we zullen dat later zien naar aanleiding van wat daarover vermeld staat in bijvoorbeeld Romeinen 9 en Romeinen 10. Dus dat houdt u nog even te goed. Indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God staat er. Want wat zegt de schrift? Kijk, dat vind ik zo aardig. En dan wordt er een moeilijke vraag gesteld, hè. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham verkregen heeft naar het vlees? En dan gaan we zitten piekeren, wat zou die, hè? Misschien een boel schapen of zo, ja, weet je veel, hè? Maar daar moet je helemaal niet aan beginnen, je moet gewoon doorlezen, hè. Er staat, wat zegt de schrift? Wat heeft Abraham verkregen? Wat zegt de schrift daarover? Nou, de schrift zegt, Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot gerechtigheid of tot rechtvaardigheid, zoals het hier vertaald is. Letterlijk aangehaald uit Genesis 15, vers 6. Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, Abraham was niet rechtvaardig. Abraham was een zondaar. Maar Abraham geloofde God en God rekende hem rechtvaardig. En dan moet je eens goed opletten. Er staat niet, God beschouwde hem als rechtvaardig. Dus Abraham was niet rechtvaardig, punt 1. Punt 2, Abraham werd niet door God zomaar rechtvaardig gezien. Zo van, ik zal maar net doen of hij toch rechtvaardig is, want dat is hij wel niet. Maar het is zijn beste man en heeft het zo goed geprobeerd. En ach, het is misschien wel de eerste keer dat hij in de fout gaat, weet je, zo gaat dat ongeveer dan, hè. Laten we maar de hand over het hart strijken en dan zeggen we, God is een genadig en barmhartig God en dat zal hij dus wel doen en het loopt allemaal zijn vaart niet en met Abraham komt het wel goed, maar dat staat er niet. Er staat, Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, niet dat God zomaar de hand over het hart streekt en zegt, nou, ik zal wel door de vingers zien. Maar het wil zeggen dat het een rekenmethode was. En rekenen, dat heeft iets met wiskunde te maken. Hè? Rekenen, dat is iets, dat gaat niet zomaar. Je moet het maar eens proberen bij de belasting, hè. Ja, dat valt niet mee, hoor. Je kunt wel iets rekenen tot dit of iets rekenen bij dat, maar er moet een bepaalde grond voor aanwezig zijn. Dat kan zomaar niet. Hè? Dat moet je hard kunnen maken, heet dat. Hè? Dat moet je kunnen aantonen of hoe dan ook maar. Maar het is een kwestie van de juiste boekingen doen. Rekenen. En echt, dat is precies het woord wat er gebruikt wordt. Dus er wordt namelijk een woord gebruikt hier. De Griekse logizomai. Dat heeft te maken met omgaan met getallen. Letterlijk betekent het feitelijk alleen calculeren. Dus puur rekenen. Rekenkunde, puur een wiskundige bezigheid, calculeren, een sommetje maken, dat is wat er gebeurt. En daar is dan de volgende betekenis van afgeleid, namelijk die van redeneren, die van doordenken, die van logisch denken, logizomai, logisch denken. Met de logos omgaan, namelijk met getallen omgaan, want logos betekent wel degelijk getal. En vervolgens betekent het dan ook woord, dus het is ook met woorden omgaan. Maar hoe dan ook, het heeft een wiskundige achtergrond. God rekende Abraham rechtvaardig. Er was rechtvaardigheid Gods, die tot stand is gekomen overigens door het geloof van Jezus Christus, zegt hoofdstuk 3. En die rechtvaardigheid die tot stand kwam door het geloof van Jezus Christus, die komt tot alle en over alle die geloven. Dat wil zeggen, die komt naar iemand toe, namelijk het wordt hem toegerekend. Het is niet van hem, maar de rekensom wordt zodanig opgesteld dat het wel bij hem terechtkomt. En dat kan. Ik ben wel geen kei in boekhouden. Daar prijs ik me gelukkig mee ook nog. He, maar ik weet wel dat zulke dingen kunnen. Ja, ik mag niet te veel uit school klappen natuurlijk over hoe of wat. Maar ik heb me wijs laten maken dat u weet waarschijnlijk dat die cassettebandjes, hè, die moet ik ook een keer inkopen natuurlijk. En die moet ik aan u doorverkopen. En het was en het is nog steeds een groot probleem aan bandjes te komen. 10 tegelijk, dat gaat nog. 100.000 tegelijk gaat ook. Maar als je er 1.000 of 2.000 tegelijk moet hebben, is het heel ingewikkeld. Want die kun je in de winkel niet krijgen en de grossier die wil ze niet leveren, want die vindt het te weinig. Hè? Dus dat is wel eens problematisch. We hebben ook wel eens zonde gezeten. Maar er zijn allerlei mensen die hebben zich daarmee bemoeid van hoe komen we aan bandjes. En die hebben uitgerekend dat bandjes die gewoon bij Philips in Eindhoven gemaakt worden, die zijn, en die je daar bij Philips ook afhaalt, die zijn duurder dan de bandjes die ook bij Philips in Eindhoven gemaakt worden, die eerst geëxporteerd worden naar Duitsland. Van Duitsland gaan ze dan naar België. En als je ze dan uit België importeert naar Nederland, zijn ze goedkoper dan dat je ze gewoon bij Philips in Eindhoven gehaald hebt. En die jongens die dat uitgerekend hebben voor me, die dat doen, die wonen zelf in Eindhoven. Dat wil zeggen, bij hun buren als het ware worden ze gemaakt. Maar ze gaan via Duitsland en via België, komen ze alsnog het land binnen en dan zijn ze goedkoper. Hoe dat gaat, daar snap ik niks van, maar het werkt wel, in ieder geval. He? En dat is een kwestie van rekenen. Er komen allerlei subsidies en import- en exporttoestanden komen erbij en zo. En aan het eind van de rit zijn ze goedkoper geworden. Daar hebben ze de hele half Europa mee afgezeuld en dan zijn ze gekomen. Nou, of ze echt dat rondje gemaakt hebben, weet ik niet. Dat betwijfel ik zelfs ook nog. Maar ik weet in ieder geval dat boekhoudkundig hebben ze dat rondje wel gemaakt. Ze zijn hier uitgeboekt en daar ingeboekt en toen die grens over, toen die grens. En daar worden ze goedkoper van. Als u het begrijpt, mag u het zeggen. Maar het is echt waar. Nou, dat is een kwestie van rekenen namelijk. Wel ingewikkeld. Maar dat betekent dat de dingen gerekend worden of naar posten geschoven worden waar ze oorspronkelijk niet waren. En later komen ze daar wel op terecht. En er kan niemand een spel tussen krijgen. Dat wil zeggen, het is volledig verantwoord. Nou, daar gaat het nou maar om. Hè? Of is er een belastinginspecteur in de zaal? Nou. Maar zo werkt dat ook, hè? De kunst is om bepaalde uitgaven inderdaad zodanig te motiveren en zodanig te laten lopen dat je ze van de belasting weer kunt aftrekken. Zo is dat gewoon. He? En soms is dat gewoon handigheid, je boekhoudkundig inzicht. He? Maar het is een kwestie van toerekenen. En daar gaat het nou maar om dat we dat doorhebben. Het is een kwestie van toerekenen. Wat hier gezegd wordt, is dat de rechtvaardigheid Abraham werd toegerekend. Dat wil zeggen, op een of andere wijze was er blijkbaar een juridische grond voor aanwezig, waardoor de rechtvaardigheid van Christus kon worden toegerekend aan Abraham. En dat niet alleen, maar vervolgens op ons ook, want daarom wordt het aangehaald. Want ik neem aan dat u in Abraham toch minder in geïnteresseerd bent dan in uzelf. Hè? Maar dat is waar het hier om gaat. Er staat dat Abrahams geloof hem gerekend is tot rechtvaardigheid. Hij had geen rechtvaardigheid, maar hij had geloof. En God zegt, oké, dat is oké, dat wissel ik uit, dat kan. Zo zit dat. Wat hebben we te bieden? Hè? We hebben geen rechtvaardigheid, maar we hebben het wel nodig. Wel, hoe komen we eraan? Wel, door geloof. En dat is voldoende. Geloof wordt gerekend tot rechtvaardigheid. Daarom heeft het ook zo weinig zin om te proberen rechtvaardig te worden, want dat kan namelijk niet, hè? Als je één keer gezondigd hebt, bij wijze van spreken is dat, hoor. Als je één keer gezondigd hebt, kun je niet meer terug. En daarna heeft het dus geen enkele zin meer om te proberen rechtvaardig te worden, want je bent al niet rechtvaardig en je kunt de klok niet terugdraaien. Nou, de klok misschien wel, maar je leven in ieder geval niet, hè. Dus dat helpt helemaal niks. Vergeet het maar, laat het maar los. God weet dat ook, wij weten dat ook, laten we elkaar niks wijs maken. Het heeft geen enkele zin om te proberen netjes te leven en rechtvaardig te leven. Je bent geen rechtvaardige, je hoeft ook de schijn niet op te houden. Oh ja, de schijn voor schijn vult men soms in getuigenis, hè. Getuigenis ophouden heet dat. Maar het is hetzelfde hoor, in dit geval. Schijn, want je bent geen rechtvaardiger, dat is het nou juist. Maar het punt is dat God ons rechtvaardig rekent wanneer wij geloven. Rechtvaardigheid kwam tot de Heere Jezus, die voor ons tot zonde gemaakt was. Maar rechtvaardigheid kwam tot hem omdat hij geloofde en dus die weg van dood en opstanding ging. Maar op grond van geloof dus, dat is wat hoofdstuk 3 zei. En de rechtvaardigheid komt bij hem. Wel, leert de schrift, daardoor komt die rechtvaardigheid tot een ieder die gelooft. Want die rechtvaardigheid komt tot de Heer Jezus vanwege zijn geloof. En aangezien er geen onderscheid is, zoals het er ook staat, komt die rechtvaardigheid inderdaad ook tot een ieder die gelooft. Dat is precies wat daar gezegd wordt. Dat wil zeggen, het wordt de gelovige toegerekend. De gelovige is niet rechtvaardig, hij wordt rechtvaardig gerekend. En daarom zegt God van ons dat wij rechtvaardig zijn. En ik kan het aantonen in de boeken. En dat is waar het allemaal om draait, toch? Hè? Want op de jongste dag wordt er gezien dat de doden staan voor God. En er worden boeken geopend enzovoorts. En ze worden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven staat. Dan weet ik wel dat ik daar niet bij ben op de jongste dag. Maar het gaat om het principe dat er boekhouding bijgehouden wordt van de levens van een ieder van ons. Hoe dan ook. En dat het dus van belang is wat er in die boeken staat. En wat er in die boeken komt, als je een gelovige bent, is dat je een rechtvaardige bent. Want dat wisselt God uit, zal ik maar zeggen. God rekent rechtvaardigheid toe aan de gelovigen. Dat is wat hier gezegd wordt. En wel heel nadrukkelijk, nog veel scherper dan ik het tot nog toe gezegd heb. Want er staat zelfs in vers 4 als commentaar. Er staat nu, degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Iemand die werkt, laten we maar zeggen, iemand die voor een baas werkt, die krijgt aan het eind van de maand is het tegenwoordig, hè? Aan het eind van de maand krijg je loon. Ik weet niet of het nog bestaat eigenlijk, maar ik heb het toch ook nog wel meegemaakt dat we aan het eind van de week onze hand op konden houden en er werden van die bruine zakjes uitgedeeld, hè. En daar zat dan je loon in, daar had je dan recht op, heette dat, hè, want daar had je een week voor gewerkt. En daar stond in je arbeidsovereenkomst, weet ik veel, want daar heb ik helemaal geen verstand van. Maar in ieder geval, het loon wordt toegerekend na schuld. Dat wil zeggen, ik moest een week voor de baas werken en daardoor stond de baas bij mij in de schuld. En aan het eind van de week werd het dan geregeld, middels het bekende bruine zakje, het loonzakje, hè. Dus loon wordt toegerekend naar schuld. Naarmate er gewerkt wordt, moet er loon, salaris, geld, tantiem, soldij, ik heb mij het schelen hoe het allemaal heet tegenwoordig, hè. Er moet toegerekend worden naar degene die werkt. Er ontstaat een schuld bij degene die werkt. En dat geld moet daarna toegerekend worden. Zo komt het ook in de boeken te staan. Als het niet betaald wordt, blijft het openstaan in de boeken. Moet er een post in de boeken komen bij de afsluiting van de week, hè? Zulke dingen, daar gaat het hier in principe over. Loon wordt niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Voor degene die werkt namelijk. Maar, of toch staat er deze keer, toch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, degene die niet werkt. Aan degene die niet werkt, maar in plaats daarvan gelooft, waaruit in ieder geval volgt dat geloof in de Bijbel het tegenovergestelde is als van werken. Hè? Ieder die niet werkt, maar daarentegen gelooft, die ontvangt geen loon, want er is helemaal geen schuld ontstaan. Maar aan zo iemand die gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dat wil zeggen dat die rechtvaardigheid wordt toegerekend naar of tot zijn geloof. Want de rechtvaardigheid komt tot allen en over allen die geloven. En het is het een of het ander. Het staat hier niet van het kan allebei een beetje. Of als twee mogelijkheden en de multiple choice enzovoorts. En dan kun je kiezen wat je hebben wil. Er staat het is of het een of het ander. Als je werkt, dan zou je loon moeten ontvangen naar schuld die ontstaan is. En dan moet je hard werken, misschien ontvang je nog wat. Maar het is onmogelijk om daardoor gerechtvaardigd te worden. Het werkt zelfs andersom, zoals we eigenlijk al gezien hebben, ook al in hoofdstuk 3. Want iemand die aan het werk gaat, laat ik het anders zeggen, een zondaar die aan het werk gaat, wat gaat hij doen? Ja, dat kan niet anders, hè? Een zondaar die aan het werk gaat, zondigt. Een appelboom die vrucht voortbrengt, brengt appelen voort. En een zondaar die aan het werk gaat en die vrucht voortbrengt, die brengt zonde voort. Kan niet anders. Is niet anders, is geen andere mogelijkheid. En dat is precies wat we ook in hoofdstuk 3 al gezien hebben. Er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één, enzovoorts. Is geen andere mogelijkheid. Dus als zondaar kun je maar beter helemaal niet werken. Toch? Want dan kun je niet zondigen ook. Zo is het precies. En laat ik u dan dit vertellen. Ik weet wel dat het wat humoristisch overkomt. Maar het is wel de waarheid. En het is zelfs de achtergrond van het feit dat we in de Bijbel, althans in de wet, nog vrij veelvuldig de doodstraf tegenkomen. Iemand die namelijk niks meer kan, kan ook niet meer zondigen. En vanuit die achtergrond bekeken is het nog helemaal niet zo gek dat een misdadiger ter dood gebracht wordt. Let wel, is daar de doodstraf in niet te verdedigen. Wat is daar te verdedigen is dat we niet leven onder de wet, maar onder de genade. En dat is heel andere koek hoor, dat is iets heel anders. Maar wanneer we niet rekenen naar genade, wanneer we genade niet willen accepteren, en wanneer we niet willen leven onder de huishouding, onder de bedeling van de genade, dan zou je inderdaad moeten zijn voor invoering van de doodstraf, op bijbelse gronden inderdaad. Want iemand die dood is, die kan niet meer zondigen. Afgezien dan nog van het feit dat Romeinen 6 zegt dat wie gestorven is gerechtvaardigd is van de zonde. Dus dan is de dood zo slecht nog niet. Het is in ieder geval een stuk, een end op weg naar de verlossing, hè, de dood. Want dat is wel degelijk waar. Maar hoe dan ook, waar het om gaat is dat een zondaar, wanneer hij werkt, niet anders kan dan zondigen. Maar degene die niet werkt, maar in plaats daarvan gelooft, je hebt natuurlijk ook die niet werken en in plaats daarvan niks doen, dat wil zeggen alleen maar luieren, die gewoon te lui zijn om te werken, daar gaat het hier niet over, hè. Maar het gaat om degene die niet werkt, maar in tegendeel, want het is een tegendeel, maar in tegendeel gelooft in hem die goddeloos rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dus wat moet je doen om rechtvaardig te worden? Geloven. Ja, niet je zonden laten, maar geloven. Dat is alles. En dat staat hier in Romeinen 3, maar je vindt dat de hele Bijbel door, hoor. Ik snap niet waarom dat zo onbekend is, want het is onbekend. Ook onder christenen. Echt waar. Dat je alleen gerechtvaardigd wordt uit niks anders dan geloof. En dat al die andere dingen er niks aan toedoen en er ook niks aan afdoen. Dat is een gevaarlijke boodschap, zegt men dan altijd meteen, hè. Voor die kleine hanen, wat moet je oppassen? Ja, dat moet je ook, ja. Het is inderdaad gevaarlijk. He, niemand heeft meer wat aan je. Als zodra je geleerd hebt dat je niet meer hoeft te werken, dan hou je prompt op, hè. En dan kan niemand meer wat met je beginnen. Dan ben je niet meer vooruit te branden, hè. Nee, dan helpt het niet meer als men op je geweten werkt van dat we toch zus zouden moeten en zo zouden moeten. We moeten helemaal niks, hoor. Wat wij moeten is geloven. Om gerechtvaardigd te worden. Niet omdat geloof rechtvaardigheid produceert, maar omdat geloof datgene is waaraan God rechtvaardigheid toerekent. Dat is puur een boekhoudkundige kwestie en het heeft dus niks met werken te maken, maar alleen maar met administratie. Met economie. Een ander woord daarvoor is met bedelingen. Economie. Daar gaat het om. Het gaat hoe God administreert. En God administreert geloof zodanig dat hij daar rechtvaardigheid aan toeschrijft. Wij zijn dus rechtvaardigen, niet op grond van verdiensten, maar op grond van toerekening. We hebben een zogenaamde toegerekende rechtvaardigheid. En dat is op zich niks bijzonders, want elk mens die door God ooit rechtvaardig verklaard wordt, die wordt dat door toerekening. Wij, en Abraham ook, en Adam ook, en degene die na ons komen, net zo goed. Door geloof wordt men gerechtvaardigd. Let wel, niet rechtvaardig gemaakt, maar rechtvaardig verklaard. Of nog anders, rechtvaardig gerekend. Er bestaat namelijk een misverstand dat het woord rechtvaardigen zou betekenen rechtvaardig maken. Dat is heel gek, hè? Rechtvaardig, maar dat kan helemaal niet, hoor, rechtvaardig maken. Rechtvaardig maken bestaat niet. Als je één keer een zondaar bent, kun je niet achteraf rechtvaardig gemaakt worden. Dat bestaat niet. Je kunt rechtvaardig gerekend worden. Dus puur administratie. En anders niks. Dat is wat de apostel Johannes ook in zijn brieven schrijft. Hij zegt, wanneer we zeggen dat in ons geen zonde is, zo zijn we in de waarheid niet. Hè? Dan liegen wij. Want dat is niet waar. En bijna in één adem zegt hij, maar wat uit God geboren is, dat is volmaakt. En wat uit God geboren is, zondigt niet. Dat is waar. Dat is waar. Maar dat wil niet zeggen dat wij zondeloos zijn in de directe betekenis van het woord. Want zonden hebben wij wel. Maar zonden worden niet toegerekend, want God rekent rechtvaardigheid toe. En daarom kan hij zonden niet toerekenen. Het een sluit het andere weer uit. Heel eigenaardig. Wanneer wij ophouden met werken en in plaats daarvan dus geloven, het tegendeel doen, namelijk geloven, dan houdt God op ons onze werken toe te rekenen. Het is een heel logische gedachte overigens hoor. Denk er maar eens over na. Wanneer wij ophouden met werken, dan rekent God die werken ook niet meer toe. Wanneer wij in plaats van te werken geloven, rekent God het geloof tot rechtvaardigheid. En wanneer wij rechtvaardig zijn, kunnen onze werken dus niet toegerekend worden, want die werken zijn zonde. Maar God heeft ons rechtvaardig verklaard en zegt, ik vind geen schuld in hem. God kijkt de boeken na. Want zo gaat dat. God kijkt in de boeken. Kijkt in de boeken na en zegt, nee hoor, er is niks van te vinden. Nee. Dus ik vind geen schuld. En zo is dat. En weet je wat wij dan moeten doen? Gewoon die dingen geloven. Want zo werkt dat. Wij kijken ook in de boeken. In dit boek namelijk. Of dit boek der boeken, hè, in de Bijbel. En we vinden precies hetzelfde. Er is geen schuld in ons. Ja, wij hebben wel gezondigd, maar daar gaat het niet over. Het gaat erom niet wat mijn buurman over mij denkt of hoe ik over mezelf denk. Het gaat niet om hoe de mensen over ons oordelen, zegt Paulus in 1 Korinthe 4. Het gaat erom over hoe God over ons oordeelt en wat God van ons vindt. En God zegt, ik vind geen schuld in hem. En daarom zegt Paulus over de gelovigen dat wij in hem, in Christus, volmaakt zijn. Is niet anders. Ik weet wel, er kunnen een heleboel ja-maren bij bedenken. Dat kan ik zelf ook wel, dus het hoeft die van mij helemaal niet te doen. Hè? Nee, maar het gaat er maar om of we dit tot zover geloven. De rest komt straks, maar dat is nog vele hoofdstukken verder weg. Dan komt het ja maar ook even om de hoek, maar daar zijn we nog lang niet aan toe. Gaat er nu om, fundamenteel, dat we gerechtvaardigd worden door geloof. Degene die niet, er staat niet degene die gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Er staat degene die niet werkt, maar gelooft. In hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dus wordt uitdrukkelijk gezegd, het is of het een of het ander. Je moet niet werken, maar in tegendeel geloven. Dat weet ik wel, er zijn mensen die hebben vroeger de Nederlandse taal geleerd op school. En die hebben geleerd dat geloven een werkwoord is. En daarom worden ze er zo moe van. Hè? Ja, die hebben het zo druk met geloven, zo zwaar werk. Hè? Dat is het helemaal niet hoor. Het is wel een werkwoord, maar dat is een taalkundige kwestie. Voor de rest levert het geen enkel probleem op. Daar heb je ook niemand bij nodig. Kun je makkelijk alleen af. Hè? Het is niet een kwestie van vele handen maken licht werk. Het is gewoon eenvoudig zomaar geloven dat wat het woord van God zegt en dat wat God dus doet. Want het woord van God spreekt over dat wat God doet. Nou, wanneer we die dingen accepteren, dan is dat geregeld. Dan worden we op grond daarvan rechtvaardig verklaard. Dat is op zich een bijna vanzelfsprekende gedachte haast. Hoe vreemd dat misschien ook klinkt. Want wij weten immers dat iemand als Adam, die ene mens door wie de zonde in de wereld gekomen is, dat Adam in zonde viel vanwege ongeloof. En eigenlijk was zijn ongeloof de zondeval. Dat wil zeggen dat dat het ging om de vraag, is het ook dat God gezegd heeft? Ja, God heeft wel wat gezegd, dat is waar, daar wordt niet aan getwijfeld. Maar wat heeft hij dan precies gezegd? En dan komt er de commentaar, ja, dat kan hij wel gezegd hebben, maar dat heeft hij zo niet bedoeld. He? U ziet, het was geen ongelovige die slang in onze normale betekenis van het woord, maar het was net een theoloog, hè? Die zei, ja, God heeft gesproken, zeker. Maar dat moet je zo niet zien, dat moet je anders interpreteren natuurlijk. Hè? Dat moet je naar onze tijd vertalen en zo. God heeft het wat anders bedoeld. Zie? En waar het nou om gaat is dat dat ongeloof is. Begrijpt u wel? Het verdraaien van de woorden, ze dus afwijzen. Dat is ongeloof. En door ongeloof viel Adam in zonde. Of laat ik het anders zeggen. Door ongeloof werd Adam een zondaar. En door geloof wordt een rechtvaardige. Dat is alles. En als Adam verloren gaat, ik weet niet of het zo is, ik denk het niet, maar als Adam verloren gaat, zou het moeten zijn op grond van ongeloof. En op grond waarvan gaat de mens vandaag verloren? Ja, precies hetzelfde, er is niks veranderd. Op grond van ongeloof. En waardoor wordt een mens gerechtvaardigd? Op grond van geloof. Het is niet anders. We hebben geen werken wat mee te maken. Gaat er volstrekt buiten om, gaat volstrekt buiten de wet om. Heeft alleen maar te maken met het woord van God. Of we dat accepteren of niet. Wanneer we dat accepteren, dan ontvangen we met dat woord mee tegelijkertijd Gods rechtvaardigheid. Gods eigen rechtvaardigheid. Of die van Christus, zo u wilt, die ons wordt toegerekend. Met dat woord komt de rechtvaardigheid mee. En met dat woord komt dus het leven mee. En nog anders gezegd, het woord van God is leven. Is niet anders, hè? Dat woord is leven. Ah, wanneer we dat accepteren, worden we gerechtvaardigd en leven wij met Christus. Maar goed, laten we het betoog hier in Romeinen 4 volgen. Er staat degene die niet werkt, of degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Hem die de goddeloze rechtvaardigt. Dat is dus God die de goddeloze rechtvaardig niet maakt, maar rechtvaardig verklaart. Want dat is het. En wie daarin gelooft, wie in zo'n God gelooft, die wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Een simpele kwestie van calculeren of van redeneren. En dan staat er, gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken. En waarom wordt David nou aangehaald? Wel, heel eenvoudig, omdat David leefde onder de wet. In de bedeling van de wet. De belangrijkste koning feitelijk van Israël, de grondlegger van het Davidische huis, naar de mens gesproken althans. En levend onder de wet. Maar er staat dat David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende. En dan wordt er geciteerd in Psalm 32, vers 1, hè. Daar staat, zalig zijn zij welker ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonden niet toerekent. De zonden zijn vergeven. Heb je er wel eens over nagedacht wat het woord eigenlijk betekent? De zonden zijn vergeven. Het heeft met geven te maken. Het heeft met doorgeven te maken. Die zonden zijn ergens anders naartoe gegaan. Want eerst wordt gezegd, moet je kijken hoe we helemaal redeneren van Gods kant uit. Hè? Eerst wordt gezegd dat de rechtvaardigheid Gods geopenbaard is en ons is toegerekend. En pas daarna wordt gezegd dat onze zonden toegerekend zijn aan een ander, namelijk aan de Heer Jezus. Dat is vergeven, doorgegeven aan iemand anders die de schuld voldoet. Niet wij, maar het was de Heer Jezus. Zalig de man, welke de zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn, doorgegeven zijn en welke zonden bedekt zijn. En dat was uiteraard onder het oude verbond, dus dat de zonden bedekt waren. We hebben dat al aangehaald een beetje in verband met het verzoendeksel uit hoofdstuk 3. Waarop dit uiteraard een zinspeling is. Maar zonden werden onder het oude verbond bedekt in afwachting van het moment waarop de Heer Jezus Christus die zonden ook inderdaad weg zou dragen. En tot die tijd werden ze bedekt, dat wil zeggen niet toegerekend en niemand had er verder wat mee te maken. Maar de Heer zelf zou ze wegdoen, hetgeen inmiddels gebeurd is. Maar onder die dagen was het zo dat de zonden bedekt waren en dat dus ongerechtigheden vergeven waren. En dan wordt er gezegd, zalig is de man welke de Heer de zonden niet toerekent. Nu is het zo dat onder de wet die zonden bedekt waren. Dat wil zeggen, ze waren er nog wel, er was er niet mee afgerekend. Maar in ieder geval werden ze toen ook al niet toegerekend. Dat wil zeggen, ze werden als het ware bewaard, om het dan maar zo te zeggen. Maar ze werden niet aan de gelovigen toegerekend. En wat er inmiddels gebeurd is, is dat die zonden zijn weggedaan. En dus ook vandaag in de dag worden ze ons niet toegerekend en de gelovigen niet. En dat is de overeenkomst die er dus is tussen Abraham, David aan de ene kant in verband met het Oude Testament. En ons nu onder het Nieuwe Testament, de waarheid blijft hetzelfde, dat zonden niet toegerekend werden. Alleen in verband met het Oude Verbond zeggen we, ze waren bedekt, die zonden. En nu zeggen we, ze zijn weggedaan. En dat is het enige verschil. Alleen in de praktijk maakt het voor ons niks uit. Het verschil heeft namelijk te maken met de Heer zelf, met dat wat God doet. En voor ons maakt het in principe geen verschil. Dat wil zeggen, voor het verzoeningswerk van de Heer Jezus werden zonden niet toegerekend, althans niet aan de gelovigen. En na zijn verzoeningswerk ook niet. En dat maakt dus geen verschil. Er is aan de andere kant wel een verschil, want er is wel, het maakt echt wel wat uit dat wij leven nadat die zonden zijn weggedaan in plaats van ervoor. Maar dat heeft niks met het wegdoen van die zonden te maken, maar het heeft te maken met het feit dat door de opstanding van Christus een nieuwe schepping tot stand gebracht is. En dat wij die leven na die tijd, dus na de opstanding van Christus, door wedergeboorte deel krijgen aan die nieuwe schepping. En dat kon je van Abraham en van David niet zeggen. Abraham en David zijn nog steeds in het dodenrijk en wachten nog steeds op hun opstanding. Wij niet, wij zijn al opgestaan. Ja, je moet het wel goed zeggen natuurlijk, hè. Wij zijn al opgestaan met Christus namelijk. Wij zijn al eerstelingen van de nieuwe schepping. En wij heten eerstelingen uiteraard omdat Abraham en David dat niet zijn. Zij staan pas op, of anders gezegd, zij worden pas wedergeboren in de toekomst, nu niet. En daarom zijn wij een gemeente van eerstelingen. We zijn de eerstelingen, degene die ontslapen zijn. We krijgen ook het eerstgeboorterecht. Vandaar onze hemelse roeping, want dat heeft daarmee te maken met dat verschijnsel. Maar dat is dus over het verschil. Maar de overeenkomst blijft gewoon dat zonden niet toegerekend worden aan degene die gelooft. Maar in tegendeel, de rechtvaardigheid van Christus wordt toegerekend aan degene die gelooft. En bij Abraham en David was dat van tevoren, vooruitgrijpend op het verzoeningswerk van Christus. En in het geval van ons is dat achteraf, want het is een rechtvaardigheid die inmiddels tot stand gebracht is. En dat kun je met geld, hè. Voor het er is, kun je het al aan iemand toeschrijven. Ja, dat is geen probleem, hoor. Er wordt veel mee geadverteerd, hè. Dan kun je bij de bank geld gaan halen, hè. Het is geen geld, je hebt het zelf niet, maar je kunt het wel vast krijgen. Het kan wel vast toegerekend worden. En dan krijg je elke maand krijg je dan een afrekening thuis of zo. Of gaat het niet zo? Nou ja, weet ik ook niet. Maar hoe dan ook, zoiets werkt, het is een kwestie van rekenen. Logisch, omaai. En het gaat er maar om hoe God rekent. Let wel, niet hoe wij rekenen. En dat is het misleidende in het hele verhaal. Als wij rekenen, komen we verkeerd uit. Maar wij hebben ook geen verstand van boekhouden, zo zit het eigenlijk, hè. Je moet dat God zelf laten doen. Uiteindelijk is het zo dat de hele schepping op wat voor wijze dan ook zijn eigendom is, dat hij ervoor verantwoordelijk is en dat hij dus ook zorgt voor de boekhouding, niet wij. Lijkt me een vanzelfsprekende zaak. En hij rekent. En waarom zouden we het hem niet laten doen? Hij kan het blijkbaar beter dan ik, want als ik rekent zeg ik ben een zondaar en als hij rekent zegt hij, die kleine Haneveld, die is rechtvaardig. En dan denk ik, nou, ik zie het niet helemaal zitten eigenlijk, hè. Maar als het zo in de boeken staat, dan leg ik me daar maar bij neer. Dat hoef je toch niet te bestrijden. Hè? Dat lijkt me nogal dom om dat te doen. En toch houden hele volksstammen zich daarmee bezig. Nou ja. Ja, ik heb daar geen begrip voor namelijk. Hè? Je neemt of het woord van God wel, of je neemt het niet. Eén van de twee. Je rekent of op je eigen manier en je laat de Bijbel dicht, of je doet de Bijbel open en je rekent dan alleen nog maar op Bijbelse wijze. En dan moet je de andere vergeten. Hè? Dus je moet je ook niet afvragen, wat denken de mensen van me? Je moet je afvragen, wat denkt God van me? En daarna hoef je nergens meer over te denken, hè? Want dan is dat geregeld. Dan gaat het toch maar om. En dat andere mensen misschien een andere mening over ons hebben, wel, dat is ook een kwestie van tijd, want op den duur zal ze dat wel eens een keer verteld worden, hoe het zit. Ja, dat komt wel een keer. Jazeker. Hè? Ze zeggen wel van ons dat wij met een ingebeelde hemel de hel ingaan. Maar dat is een kwestie van tijd en dan zien ze wel dat dat niet zo is. Hè? Dat je echt op grond van geloof gerechtvaardigd wordt en dat God dus precies bedoelt wat hij zegt. Nou, goed, gaan we verder. Er stond dat David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken. Zalig zij, welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonden niet toerekent. Zalig is de man welke de Heere de zonden niet toerekent. Daar je kunt de klemtoon ook van leggen, hè? Zalig de man welke de heren de zonde niet toerekent. Want daar gaat het om. Mensen rekenen toe. En misschien rekenen mensen niet toe. Maar ook als mensen niet toe, die zonde niet toerekenen, ben je nog niet zalig natuurlijk. Dan zijn er twee onrechtvaardigen. Zo zit het eigenlijk dan, hè? Ik en degene die me die zonde niet toerekent. Zo zit het toch? Hè? Maar zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Want de Heer is daardoor niet onrechtvaardig geworden. Maar dat zei hoofdstuk 3 al. Dat God rechtvaardig is, ook wanneer hij rechtvaardigt degene die uit het geloof van Jezus is, zei vers 26. Als een mens mij de zonde niet toerekent, dan ben ik niet alleen onrechtvaardig, maar is hij het ook. Maar als God mij de zonde niet toerekent, ben ik inderdaad rechtvaardig voor God, maar hij zelf is het ook, vanwege dat hij Christus heeft voorgesteld tot een verzoendeksel. En God is dus rechtvaardig wanneer hij ons rechtvaardigt. En dat is precies wat in vers 26, eigenlijk vers 25 en 26 van hoofdstuk 3 uiteengezet werd. Nou, dan wordt er over deze zalenspreking wordt er een vraag gesteld, hè, door de apostel Paulus. Die zegt, deze zalenspreking, deze van Paulus, uit Psalm 32 vers 1, want het is bijbelstudie ook wat Paulus doet, hè. Deze zalenspreking dan, is die alleen over de besnijdenis of ook over de voorhuid? Dat wil zeggen, gaat het alleen over Israël onder de wet, de besnedenen, of gaat het ook over onbesnedenen, namelijk over de heidenen? Want daar gaat het nog steeds om, is het voor Joden of voor heidenen of voor allebei? Hè? Of voor geen van beiden, want dat kan natuurlijk ook nog. Nou, dan staat er, is er dus de vraag, over wie werd die zalenspreking dan uitgesproken? Over de besnijdenis of ook over de vooruit. Want wij zeggen dat Abraham met geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Wel, de vraag is dan, hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was of in de vooruit. Dat wil zeggen, toen Abrahams geloof gerekend wordt tot rechtvaardigheid. En toen het in de schrift vermeld werd in Genesis 15. Was dat voor Abrahams besnijdenis of daarna? En dan staat er. Daarvoor, hè? Niet in de besnijdenis, maar in de vooruit. Dat wil zeggen, toen Abraham nog gewoon naar alle Joodse normen en heiden was. Ja, die Joodse normen bestonden nog niet. Maar daar gaat het niet om. Die Joodse normen bestaan nu. En volgens die normen was Abraham een heiden op het moment dat de schrift zegt dat Abrahams geloof gerekend werd tot rechtvaardigheid. En de conclusie is heel snel te maken. Dat betekent dat die rechtvaardiging voor God allemaal niks te maken heeft met of je een Jood of een heiden bent. Het heeft niks met Israël te maken. Het heeft in ieder geval niet te maken, en daar ligt de klemtoon op, het heeft in ieder geval niet te maken met de wet. Want de rechtvaardigheid Gods is tot stand gekomen buiten de wet om. En vandaar dat Abraham al rechtvaardig gerekend werd voor de wet, want de wet had er ook niks mee van doen. En na de wet leven wij en wij worden gerechtvaardigd. En onder de wet leefde David en hij werd ook gerechtvaardigd op precies dezelfde grond. Het maakt geen verschil. Ja, ik zeg dat met zoveel nadruk, omdat op de beruchte zondagschool waar ik op geweest ben, hè, daar heb ik nog wel eens een keer moeten leren van dat onder de bedeling van de wet. Werd geleerd hoe je gerechtvaardigd moest worden uit werken. En onder de bedeling van de genade werd geleerd hoe je gerechtvaardigd werd door genade. Ja, dat heb ik niet van mijn vader geleerd hoor. Ik vond het direct wel twijfelachtig. Ja, het is me altijd bijgebleven. Waarom weet ik niet. Ik weet niet of ik, misschien geloofde ik het toen al niet. Maar bovendien, ik heb nooit zoveel vertrouwen gehad in juffrouwen die de menigte toespraken hoor. Maar goed, nou ja. Hè? Ja, nou ja, dat is nu een keer zo, hè. Ja, maar het was hoogst eigenaar. Maar het is ook niet waar natuurlijk. Onder de wet werd men niet door werken gerechtvaardigd. Dat is wel een wijdverbreid misverstand, hoor, vandaag aan de dag. Dat is niet best, hè. Vooral zij die onderscheid maken tussen bedelingen, en daar hoor ik ook bij uiteraard, hè, die hebben nogal eens de neiging om te doen alsof je onder de bedeling van de wet door de werken der wet gerechtvaardigd moest worden. Maar dat is beslist niet waar. Iemand die zich absoluut niet aan de wet hield, maar alleen maar het woord van God geloofde, werd door God rechtvaardig gerekend. Alleen een van de consequenties daarvan zal wel geweest zijn dat hij keurig netjes de Sabbat ook heeft onderhouden. Omdat het nou een keer in de wet stond. Maar niet om gerechtvaardigd te worden. Maar daar gaat het nou maar om. Abraham werd dus rechtvaardig gerekend in de voorhuid, dat wil zeggen voordat hij besneden werd. En dat betekent dus dat die rechtvaardigheid Gods komt inderdaad tot alle en over alle die geloven, en dat er inderdaad geen onderscheid is, nog van Jood, nog van Griek, want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. En daar heeft besnijdenis en wet enzovoort allemaal niks mee te maken. Waar het om alleen maar om gaat is geloof. Daarover straks meer, want we gaan eerst pauzeren. En zo zullen we onze studies maar weer vervolgen. We waren gebleven bij vers 10 van Romeinen 4, waar gezegd wordt dat Abraham de rechtvaardigheid werd toe gerekend in de voorhuid, dat wil zeggen op een tijdstip dat hij nog niet besneden was. En dat wil zeggen, Abraham was toen nog een gewone heiden. En dan staat er dat hij dus geloofde en daardoor gerechtvaardigd werd voor hij besneden was. En dat dus de besnijdenis die later kwam, plaatsvond op grond van zijn geloof. Achteraf. En dat is wat vers 11 dan suggereert. Er staat namelijk: en hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs die hem in de voorhuid was toegerekend. Dus hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen, waarmee gezegd is dat de besnijdenis een teken is. En we hebben daar natuurlijk al uitgebreid bij stilgestaan, naar aanleiding van voorgaande hoofdstuk, eigenlijk hoofdstuk 2 nog, geloof ik, hè? Ja, en hoofdstuk 3 het begin. Want de besnijdenis is een teken, dat wil zeggen dat het een overdrachtelijke, namelijk een geestelijke, betekenis heeft, maar verder geen praktisch nut. Dat wij praktisch nut zien in de besnijdenis soms, dat moeten wij weten, maar het heeft met de Bijbel helemaal niks te maken. Want in de Bijbel is de besnijdenis slechts een teken, want de besnijdenis is een teken van de besnijdenis des harten, namelijk van wedergeboorte, zoals we inmiddels al eens besproken hebben. Dus de besnijdenis is een teken. En dan wordt er gezegd, die heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs. Een zegel. Een zegel heeft de functie van dingen bekrachtigen. Ik weet niet of het bij u veel voorkomt, maar het is mij wel eens overkomen dat er iemand aan de deur kwam met zo'n grote brief met een zegel erop. Dat was niet best, eigenlijk, hè. Ik heb hem dan ook zo de deur weer uitgezet, want joh, daar begin ik niet aan, hè. Maar in ieder geval, een zegel is de officiële bekrachtiging van een bepaald feit. Van een brief, van een akte, hè. Want er moet een zegel op. Vroeger moest er zelfs een zegeltje op een kwitantie, hè. Dat hoeft niet meer, geloof ik. Maar een zegel is dus feitelijk een bevestiging van iets. Een bekrachtiging. En hij heeft dus het teken van de besnijdenis ontvangen als een bekrachtiging, als een bevestiging, als een waarmerk van de rechtvaardigheid des geloofs die hem in de voorhuid was toegerekend. En dat waarmerk is zo gek nog niet, want daardoor ontving Abraham inderdaad een merkteken zelfs aan zijn lichaam. En het was een merkteken op grond van geloof. En dat is heel belangrijk dat we dat zien, want vandaag aan de dag wordt elke Israëliet keurig besneden, maar een besnijdenis die functioneert er wel, maar die heeft dan in feite niks te maken met geloof immers. En daarom heeft de besnijdenis op zich geen nut. Omdat de besnijdenis geacht wordt te zijn een bevestiging, namelijk een zegel van de rechtvaardigheid uit het geloof. En dat wil zeggen dat de besnijdenis geen nut heeft voor iemand die gelooft. En dat het eventueel de bevestiging is of was van iemands geloof. Een zegel van de rechtvaardigheid die uit het geloof is. En daaruit volgt dat de besnijdenis dus nooit enig praktisch nut had. Dat het alleen maar een teken was en meer niet. Maar ook niks minder natuurlijk, want laten we goed zien dat het een teken is wat door God zelf is ingesteld. Een uitdrukkelijk beeld van dood en opstanding. Wegnemen van de oude mens, het lichaam der zonde zoals het heet, hè, en het openbaar maken van een nieuwe schepping. Dat is wat door de besnijdenis gebeurt en dat is dus een uitbeelding feitelijk van de wijze waarop die rechtvaardigheid, die nu al toegerekend werd aan Abraham, later tot stand zou komen. En zo zien we dat de besnijdenis zelf eigenlijk profetisch is. In een heleboel opzichten, ik zou er best eens een keer op in willen gaan hoor, over de profetische betekenis ervan. Want er zijn er verschillende betekenissen. Maar dat kan ik nou niet doen. Het gaat er in ieder geval om dat die besnijdenis als beeld van dood en opstanding profetisch is voor de dood en opstanding van Christus, waardoor die rechtvaardigheid Gods tot stand zou komen. Die rechtvaardigheid namelijk, die zou worden toegerekend op grond van geloof. En daarom werd een gelovige besneden. En ja, ik zal er toch niet langer omheen draaien. We zijn de vorige keer geëindigd met te spreken over de doop. Dat is precies hetzelfde. Elke Calvinist weet dat trouwens. Hè? Dat het precies hetzelfde is, doop en besnijdenis. Alleen waarom het hetzelfde is, dat ontgaat hen, heb ik begrepen. Want hebben ze me nooit uit kunnen leggen. Maar misschien ligt dat aan mij. Maar in ieder geval, de doop is eveneens een uitbeelding van doop, dood en opstanding. En ook daarom wordt doop alleen toegepast aan degene die gelooft. Omdat het een uitbeelding is, niet van datgene wat zal gebeuren, maar een uitbeelding is van datgene wat al gebeurd is.
Waarom de besnijdenis was toch gebeurd op de kinderen?
Inderdaad, ja.
Hoe kan dat dus? De ouders die dachten dus toch, hoe zit dat dan?
Ik probeerde eroverheen te praten. Maar ik word keurig teruggefloten, want hoe kan dat dan? Want bij doop gaan we ervan uit dat het gebeurt op grond van iemands geloof. Dat wil zeggen, hij moet eerst tot geloof gekomen zijn en daarna, dan nog in het gunstigste geval, gaan we tot doop over. En met de besnijdenis gebeurde dat niet, want men werd gewoon besneden op de achtste dag, als alles volgens het boekje verliep. Dat komt omdat er nou een keer toch wel degelijk ook weer verschil is tussen doop en besnijdenis. Want de besnijdenis werd toegepast aan de afstammelingen. Dat wil zeggen, want dat is het enige goede woord, aan de erfgenamen van Abraham. Waarmee een heel bijzondere waarheid werd uitgedrukt. Kijk, wat er gebeurde was dat het vleeselijke afstammelingen van Abraham, dus de erfgenamen naar het vlees van Abraham, besneden werden. En daardoor min of meer deel kregen aan de beloften die aan Abraham beloofd zijn. Min of meer, want ik moet er later op terugkomen in naar aanleiding van Romeinen 9, dus dat houdt u te goed. Maar daarmee wordt uitgebeeld dat inderdaad de zegeningen die aan Abraham toegerekend werden, bijvoorbeeld de rechtvaardigheid Gods die Abraham werd toegerekend op grond van zijn geloof, dat die inderdaad overgaat naar zijn erfgenamen. Alleen moet erbij vermeld worden dat die erfgenamen niet zijn de erfgenamen naar het vlees, maar de erfgenamen naar de belofte, zoals het heet, namelijk aan diegenen die net zo geloven als Abraham. En doordat de erfgenamen naar het vlees van Abraham besneden werden, wordt uitgebeeld dat degene die in geestelijke zin erfgenamen van Abraham zijn, inderdaad eveneens sterven en opstaan met het zaad van Abraham, namelijk Christus. Maar het blijft dus inderdaad zo dat een natuurlijke afstammeling van Abraham gewoon op de achtste dag besneden werd. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat de achtste dag, namelijk de eerste dag der week, de dag is die model staat voor de nieuwe schepping en voor opstanding uit de dood. Dus hoe dan ook, het wijst op opstanding, op wedergeboorte, kortom op het tot stand komen van een nieuwe schepping. Alleen wordt achteraf gezegd, ja, die besnijdenis zelf dus zegt niks. Het gaat er maar om of je gelooft. Als je gelooft, dan is de besnijdenis daarvan de bevestiging. En als je niet gelooft, heeft de besnijdenis helemaal geen enkel nut.
Ja. Ja. Bestond die besnijdenis al, of werd die bij Abraham pas ingesteld? Of was het al een bepaalde regel onder sommige van volk?
Ik kan er niet helemaal zeker een uitspraak over doen, omdat ik die vraag zo nog nooit bestudeerd heb. Maar ik moet zeggen dat in ieder geval Abraham besneden werd En dat betekent dat hij nog niet besneden was. Bovendien, later gebeurt hetzelfde met Mozes, die dus blijkbaar ook niet besneden was. Pas later werd hij besneden. En dat suggereert dat de besnijdenis dus niet een gebruik was onder de volkeren, maar dat het iets heel specifieks was. Hè? Want het moest een paar keer uitdrukkelijk gebeuren. Bovendien, Israël zelf werd in de woestijn ook niet besneden, het hele volk niet. Dat wil zeggen dat die hele besnijdenis wel degelijk een bijzondere situatie was, enkel en alleen voor Israël. Dat de besnijdenis plaatsvond in de dagen van Abraham, dat is wel opmerkelijk natuurlijk, omdat diezelfde besnijdenis later opgenomen wordt in de wet. En dan zien we dat dingen die in de wet geregeld zijn, inderdaad soms al bestonden voordat de wet kwam. En dat geldt voor in ieder geval de besnijdenis. En dat geldt, naar ik geloof, maar ik ben niet 100% zeker, ook voor de Sabbat. Daar ben ik niet helemaal zeker van, moet ik zeggen. Maar je zou kunnen concluderen, en dat doe ik dan ook wel eens, hè, je zou kunnen concluderen dat het onderhouden van de Sabbat inderdaad al bestond voordat de wet kwam. Maar dat de besnijdenis plaatsvond voor Abraham, Daarvan lees je in de Bijbel in ieder geval niks. En uit de geschiedenis blijkt dat ook niet. Ja, het zou wel kunnen.
Er zijn verschillende volken die het nu ook op plaatsen, dus ik zeg maar het andere continent. Waar het nog plaatsvindt, is zowel jongens als meisjes zouden nog besnijden.
Ja, dat weet ik wel. Maar we leven nou natuurlijk toch 4.000 jaar daarna, na Abraham. Dus Hoe die gang van zaken in de geschiedenis gegaan is, dat kan ik natuurlijk niet achterhalen. Dat zegt me niet zoveel. Ik weet wel dat het heel moeilijk is om dingen van een paar honderd jaar terug te achterhalen. Dan staan we een paar duizend jaar terug. Dus ik weet het niet. Maar in ieder geval is het zo dat via Abraham de besnijdenis ook verspreid is geraakt onder de Arabische volkeren. Dat wil zeggen onder de afstammelingen van Ismaël. Die immers ook besneden werd, alleen niet op de achtste dag, maar op het dertiende jaar, na de twaalfde jaar en begin van het dertiende jaar. Dat heeft uiteraard ook een profetische betekenis, maar daar zullen we het ook niet over hebben nu. Maar dat wil zeggen dus dat de besnijdenis in verschillende vormen voorkomt. En datzelfde zou trouwens ook nog gezegd kunnen worden van doop. Maar hoe dan ook, kijk, besnijdenis is één ding. Een ander ding is of men geweten heeft, vroeger, dus voor Abraham, waar de voorhuid een beeld van was. En ik heb de indruk dat men dat wel wist. Ja, niet overal, maar dat er in ieder geval mensen waren die daar wel degelijk van op de hoogte waren. Namelijk van de typologische betekenis daarvan. En op grond van de kennis van die typologische betekenis komt men tot besnijdenis ook zonder dat daartoe een opdracht bestaat. Zonder dat daar een wet over gaat. En dat is nou net het punt. Zie? Want besnijdenis, ik had bijna gezegd, besnijdenis komt in de natuur ook voor. Zo bedoel ik het nou niet helemaal. Maar op een van die bandjes waar ik gesproken heb over typologie in de natuur, heb ik het ook gehad, meen ik tenminste, over de eikenboom, die immers de uitdrukking is van de besnijdenis. Een eikel aan een eikenboom is een besneden noot. Hij demonstreert in de natuur dat een noot nou echt niet altijd in zo'n bolster hoeft te zitten. Dat is niet nodig. Zie je wel? En waar het nou om gaat is dat het principe van de besnijdenis dus niet alleen bij de mensen, zeker niet alleen bij Israël voorkomt, maar ook in de natuur speelt een rol. Alleen ja, dat we die dingen niet meer zien en niet meer weten, dat kan ik natuurlijk ook niet helpen. Maar ik denk dat men in de dagen van Abraham, en zeker in de dagen daarvoor, er veel meer verstand van heeft dan vandaag aan de dag, zelfs onder Israël. Omdat men toen veel dichter leefde bij de oorsprong der dingen en in ieder geval veel dichter bij de natuur. Het is trouwens al moeilijk genoeg om vandaag de dag op dit soort onderwerpen in te gaan. Hè? Maar goed, om terug te keren naar Romeinen 4. Er wordt dus gezegd dat Abraham rechtvaardig werd voordat hij besneden werd, en dat de besnijdenis zelf een zegel is der rechtvaardigheid des geloofs. Rechtvaardigheid dus die toegerekend wordt op grond van geloof. Hè? Die uitdrukking rechtvaardigheid des geloofs, daar moeten we nou van weten wat het betekent. Hè? Dat is een rechtvaardigheid die toegerekend wordt op grond van geloof. zoals in de voorgaande verse gezegd. Dus de besnijdenis is daarvan een bevestiging, een bekrachtiging. En bovendien is het profetisch voor de wijze waarop die rechtvaardigheid tot stand zou komen. Namelijk door het wegnemen van de oude mens en door het openbaar maken van de nieuwe mens. Of door het wegnemen van de oude schepping en het openbaar maken van de nieuwe schepping. Want dat is natuurlijk precies hetzelfde. Kortom, dood en opstanding of wedergeboorte, om het met één woord te zeggen. Wedergeboorte. Dus Abraham heeft de teken der besnijdenis ontvangen, staat er, opdat hij zou zijn, halverwege vers 11, opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven in de voorhuid zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden. En dat is de gelegenheid om stil te staan bij dat begrip vader, wat hier genoemd wordt. Het is natuurlijk duidelijk dat Abraham geen nageslacht kreeg doordat hij besneden werd. Hè? Dat is natuurlijk niet waar. Maar er staat hier dat hij, opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven. En dan moet ik dus zeggen dat het woord vader in de Bijbel nooit, maar dan ook nooit te maken heeft met voortplanting. Nooit of te nimmer. En datzelfde geldt voor het woord zoon. En datzelfde geldt zelfs voor verwekken. Heeft nooit te maken met voortplanting. Heeft enkel en alleen te maken met erfrecht. Met erfgenamen en het verkrijgen van een erfgenaam. Een vader is iemand die een erfenis heeft weg te geven. Vader is dus het woord voor erflater. En een zoon is het woord voor erfgenaam. En verwekken is het werkwoord voor het verkrijgen of aanstellen feitelijk van een erfgenaam. En dat gebeurt niet door voortplanting, maar dat gebeurt feitelijk door de wet. Een verwekken is dus een wettelijke aangelegenheid. Want het heeft te maken met erfrecht. Dat de wet regelt dat de erfgenaam gewoonlijk een natuurlijke afstammeling is, dat is waar. En vandaar dat het begrip verwekken van toepassing gebracht wordt op de natuurlijke voortplanting. Maar dat is niet de wezenlijke betekenis. En in de Bijbel meestal niet zelfs. Want in de Bijbel wordt er juist nadruk op gelegd dat de erfenis gaat naar degene die eigenlijk helemaal geen familie was. Dat is essentieel hoor. Want daar gaat het in dit hoofdstuk over. Wat hier namelijk gezegd wordt, is dat degene die niet besneden zijn, maar wel geloven, erfgenamen zijn, namelijk zonen zijn, van Abraham. Niet omdat we door Abraham verwekt zijn, maar omdat we zijn erfenis ontvangen. Beter nog, doordat wij deel krijgen aan de bezittingen van Abraham. Want daar moet ik nog weer bij vertellen dat het erfrecht, althans in de schrift, in werking treedt bij het meerderjarig worden van de zoon. En niet bij het overlijden van de vader. Het is zelfs zo dat het erfrecht niet in werking treedt, maar zelfs ophoudt bij het overlijden van de vader. Want als de vader overleden is, dan werkt het erfrecht niet meer, dan is het afgelopen. Dan is het vervuld, is het voltooid, klaar. Maar het erfrecht werkt, functioneert op het moment dat de zoon meerderjarig is geworden, want dan vanaf dat moment krijgt hij deel aan de bezittingen van zijn vader. Ofwel wordt hij medebezitter, mede-eigenaar van de bezittingen van zijn vader. Dat is erfrecht. En het punt is nu dat wij zonen van Abraham zijn, namelijk erfgenamen van Abraham, want wij hebben deel gekregen aan de bezittingen van Abraham, namelijk de belofte. De belofte die in Abraham gedaan is. En daarom is Abraham de vader van alle gelovigen. Niet omdat hij ze verwekt heeft, maar omdat zijn bezittingen, dat wat hij ontvangen heeft op grond van geloof, namelijk de belofte dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, zegt vers 13, omdat die bezittingen overgegaan zijn, dus naar allen die geloven, want er is geen onderscheid, enzovoort, want er is geen aanneming des persoons. God rekende Abraham rechtvaardig en maakte hem tot een erfgenaam der wereld. Dat betekent dat ieder die gelooft zoals Abraham eveneens rechtvaardig gerekend wordt en eveneens wordt tot een erfgenaam der wereld. En zo word je een zoon van Abraham zonder dat je ooit maar in de verste verte familie van hem was. En de clue van het Bijbelse erfrecht is juist dat de bezittingen overgaan naar dat wat juist geen familie was. En let maar nou, er zijn geschiedenissen waarbij het juist uitdrukkelijk gaat om het erfrecht. En altijd is het daar het geval dat het erfrecht gaat naar wat geen familie is. Denk maar aan de geschiedenis van Rut bijvoorbeeld. Rut die erfgenaam wordt. En zelfs Rut via wie de lijn van erfopvolging van Adam naar Christus loopt. Want dat loopt via Rut. Maar Rut was helemaal geen Israëliet. Moabitische, ja. Kwam uit het buitenland. Maar ze werd erfgenaam van de belofte. En uit haar werd David geboren. Nou, er zitten nog twee generaties tussen. Maar dat maakt niet uit, want het hele begrip geboren worden heeft alweer te maken met erfrecht, inderdaad. Geboren worden of verwekken is in de Bijbel precies hetzelfde woord. En het betekent het verkrijgen van een erfgenaam. En uit Rut werd dus geboren David. En uit David werd geboren Christus, van wie gezegd wordt dat hij de zoon Davids is. Ja, ja. De zoon van David. En dan moet je niet zeggen, dat is fout, want er zaten een paar generaties tussen. Dus helemaal niet fout. Christus is de erfgenaam van David. En dat is al wat er staat. En vandaar dat er kan staan, David verwekte Christus. Het staat er niet, maar het had er kunnen staan. Dat was helemaal niet fout. Dat klopt, want David kreeg als erfgenaam Christus. Maar goed, waar het om gaat is dat dat wat geen familie is, wel degelijk erfgenaam wordt. En dat op een wettige wijze. Zo kennen we in de Bijbel bijvoorbeeld ook het leviraatshuwelijk bijvoorbeeld. Dat is een heel ingewikkelde manier waarbij iemand die overleden is alsnog een erfgenaam krijgt. En goed, dan komt de familie wel aan te pas, dat is wel zo. Maar het gaat er toch om dat de erfgenaam niet in directe afstammeling is. En het is zelfs nog sterker dat in de Bijbel gesproken wordt over verre familie. Bijvoorbeeld, hoe was het ook weer? Jechonias. Jechonias, die had een oom en die heette Zedekia. Maar toen Jechonias werd weggevoerd naar Babel, toen werd zijn oom Zedekia koning in zijn plaats. En vervolgens wordt dezezelfde Zedekia genoemd de zoon van Jechonias. Maar het was niet zijn kind, want het was zijn oom. Zedekia was de oom van Jechonia, maar Zedekia werd de zoon van Jechonia, omdat de troon van Jechonia overging naar Zedekia, zo zit dat. Ja, sommigen geven de moed op als ik zulke dingen zeg. He? Maar het is eenvoudig te volgen. De erfenis ging naar de oom en daardoor werd de oom een zoon, want zoon betekent erfgenaam. En dat is dan dat. En zo krijgen we meer van die dingen in de Bijbel, hè? Want wie was de zoon van Saul? David. Het was helemaal geen familie, was zelfs uit een andere stam. Het was zijn zoon. Ja, zeggen we dan schoonzoon. Ja, nee. Dat kan wel zijn. Niks gewoon. Het woord bestaat helemaal niet, hè? Zijn zoon namens zijn erfgenaam. En wie was de zoon van Elia? Ja, heel goed. Elisa. En wie was de zoon van Paulus? Timotheus. En Paulus, dat was niet eens getrouwd, dus kun je nagaan. Maar het was zijn zoon, wis en waarachtig. Dat is niet een fout, dat is niet bij wijze van spreken. Dat is volstrekt juist. Wij zijn degene die niet meer weten wat het betekent. Maar de Bijbel weet het heel goed, uiteraard. Hè? En zo zijn wij zonen van God. Hoewel we uit Abraham geboren zijn of zo, hè, van nature zijn we toch zonen van God. Dat wil zeggen, daartoe zijn we geroepen. En daartoe worden we dan ook inderdaad aangesteld. Want zonen worden aangesteld, hè? Erfgenamen worden aangesteld. Daar gaat het maar om. Nou, dan heb ik het nog niet eens gehad over de zonen gods uit Genesis 6. Hè? Dat, ja, waar reuzen uitgeboren. Die zonen gods waren dus degene die mede verantwoordelijk waren voor de bezittingen van God. Dat wil zeggen, het waren figuren die met God regeerden over een deel van de schepping. En het heeft niks te maken met waaruit ze geboren werden, want ze waren natuurlijk nergens uitgeboren. Ze waren gewoon alleen maar geschapen. Maar ze worden zonen gods genoemd omdat ze heersten over een deel van de schepping. Hoe groot of hoe klein, dat weet ik niet. Dat speelt ook geen rol. Maar dat betekent het alleen maar. En u weet wie de eerste zoon van Abraham was, hè? Oorspronkelijk. U weet wie dreigde de zoon van Abraham te worden. Hoe vindt u die? Hè? Dat was Eliezer. Dat staat er, hoor. Abraham noemt Eliezer zijn zoon. Want hij had, Ismaël was nog niet geboren, Isaac dus ook niet. En hij noemde dus Eliezer zijn zoon, want zijn bezittingen zouden gaan naar Eliezer. In feite was het natuurlijk al lang zo dat Eliezer mede verantwoordelijk was voor de bezittingen van Abraham.
Ja.
Nou, dus Abraham werd een vader, staat er. In vers 11, opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven. En dan wordt eerst een beperking gemaakt, er staat namelijk een vader van allen die geloven in de voorhuid zijnde. Dus Abraham werd de vader van alle gelovigen uit de heidenen, uit onbesnedenen dus. En dat betekent dat deze gelovigen maar en onbesnedenen deel kregen aan de bezittingen van Abraham. En die bezittingen zijn volgens dit hoofdstuk hier dat hij gerechtvaardigd werd. Dat hem de rechtvaardigheid werd toegerekend. Dus ik was in vers 10. Of vers 11. Vers 11. Nee, vers 11. Opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven in de voorhuid zijnde. Dat betekent dat degene die geloven in de voorhuid zijnde dus deel kregen aan de bezittingen van Abraham. En de bezittingen van Abraham waren in ieder geval de rechtvaardigheid, want die was hem toegerekend op grond van geloof. En wij krijgen daar deel aan omdat we net zo geloven als Abraham. Dat is dan dat. Krijgen we deel aan zijn rechtvaardigheid. En daarom is een gelovige dus per definitie een zoon, namelijk een erfgenaam van Abraham. Namelijk met Abraham, eigenaar van de toegerekende rechtvaardigheid. En daarom ook, als gevolg daarvan, een erfgenaam van de wereld. Maar dat staat pas in vers 13 inderdaad. Maar ik was nog in vers 11, waar gezegd wordt dat Abraham een vader is van de gelovigen uit de heidenen, uit de onbesnedenen namelijk. Er staat ook ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden. Want de strekking van vers 11 is dat Abraham gerechtvaardigd werd door geloof voordat hij besneden werd. En daarom kan die rechtvaardigheid dus ook toegerekend worden aan alle gelovigen voordat ze besneden zijn, of beter gezegd zonder dat ze besneden zijn. Daarom werd het hem toegerekend voordat hij besneden was. Want daardoor is hij een vader van ons, gelovigen uit de heidenen, ten einde ook ons de rechtvaardigheid toegerekend worden. Want ook wij heidenen zijn niet besneden en wij geloven net als Abraham. Dat wil zeggen, er is geen verschil tussen Abraham en ons. En als Abrahams geloof gerekend wordt tot rechtvaardigheid, dan betekent dat die rechtvaardigheid dus ook tot ons komt. Want wij geloven ook net als Abraham. En zo gaan we verder in vers 12. Er staat, en een vader der besnijdenis. Abraham, een vader van degene die geloven en in de voorhuid zijn. Maar ook is Abraham een vader van degene die besneden zijn, want Abraham werd later besneden immers. Hè? Abraham is daarom een vader, dus een erflater van degene die besneden zijn. Jawel, niet van degene die besneden zijn. Want er staat meer, er staat een vader der besnijdenis, degene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham. Want niet degene die besneden zijn erfgenamen van Abraham. Maar degene die niet alleen besneden zijn, maar ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham. Zijn erfgenamen van Abraham. Waarmee dus maar gezegd is dat die besnijdenis er feitelijk dus helemaal niks toe doet. Goed, Abraham was een gelovige en uiteindelijk was hij besneden. En daarom is zijn vader ook dus van al degenen die besneden zijn en geloven. Maar hij is ook een vader van al degenen die niet besneden zijn en geloven. En wat is dan het nut van de besnijdenis? Nee, niks. Dat klopt. Zie, waar zou je nou zo moeilijk over doen eigenlijk, hè? Dat is ook eigenlijk niet voor ons, maar het is eigenlijk zo moeilijk doen voor Israël natuurlijk, die van de besnijdenis een heel punt maakt, hè? Ja,
maar waarom moesten ze dan besneden worden?
Nou, niet om gerechtvaardigd te worden voor God dus. En daar gaat het nou maar om. Waarom wel? Als een illustratie van de weg waar langs men gerechtvaardigd zou worden. Als een aanschouwelijke les. Want daar gaat het maar om. Als een type, als een beeld van hoe dat dan gaat. En er is niks eenvoudigers dan de geestelijke dingen uiteenzetten aan de hand van typen en beelden, aan de hand van rituelen desnoods, omdat ze aanschouwelijk maken datgene wat per definitie niet aanschouwelijk is. Daar gaat het om, dat is in de hele schepping zo. En dat is dan ook het belang van dit soort beelden. Dat ze op een juiste wijze geestelijke waarheden illustreren. Ja, ik ken ook mensen die zeggen van, ach, het is maar een beeld, hè. Dan wind ik me op als blijkt dat op een plaats waar ik vroeger wel aan het avondmaal ging, dat ineens proef ik druivensap, hè. Dan is het ineens de wijn weg, dan is het druivensap geworden. En daar kan ik slecht tegen dan. Maar als commentaar komt, dan achter zijn mensen die bezwaar hebben tegen wijn, en uiteindelijk is het maar een beeld. Ja, dan is het geen beeld meer. Of een beeld van iets anders geworden. Zie, want wijn is een beeld van het nieuwe leven in Christus, en druivensap juist niet. Wat nou namelijk essentieel is voor het nieuwe leven in Christus is juist die alcohol. Dat geestrijke, dat spirituele, dat geestelijke dus, dat vluchtige wat erin hoort te zitten. Dat is juist een beeld van het nieuwe leven. En als dat er niet meer in zit, wel, dan heb je druivensap. Maar dat is geen beeld van nieuw leven, dat is een beeld van oud leven. Begrijp je wel? Dus dan is het geen beeld meer. Kun je niet zeggen, het is maar een beeld. Jawel, maar niet van wat het moet zijn, maar van wat anders. Begrijp je wel? En dat is met de besnijdenis dus ook zo. Het is de uitdrukking van de weg waarlangs God de zondaar rechtvaardigt. Namelijk via de weg van dood en opstanding. Maar het wil niet zeggen dat het dus verplicht was. Want dat, zo kun je dat niet zeggen. Het was een onderdeel van de wet. Later, dat was het onder Abraham dus nog niet, hè. Maar het was een onderdeel van de wet. En daarom had het te maken met de bedeling, de huishouding van de wet. Maar die hele huishouding van de wet had niks te maken met het particuliere leven van welke Israëliet dan ook. Maar had alleen te maken met het nationale bestaan van Israël en met de nationale zegeningen en beloften die God aan de natie gedaan had. En je kunt alleen... Jazeker, ja. Ja, inderdaad. Het betekent dus dat iemand die zich niet zou laten besnijden feitelijk geen deel meer uitmaakt van het Joodse volk. Nou, zo wat. Wij maken daar ook geen deel van uit en we worden ook gerechtvaardigd op grond van geloof. Daar maakt het geen verschil tussen. En ik moet zeggen, ik leef liever niet onder de wet dan wel onder de wet. Dus het is maar waarvoor je kiest. Hè? Besnijden is een beeld van de uittrekking van de voorhuid des zondige vlees, namelijk. Hè, het wegnemen van het oude mens, van de zondaar dus, het zondige lichaam. Nou, en daar gaat het alleen maar om. Maar het is absoluut niet noodzakelijk om gerechtvaardigd te worden. Wat noodzakelijk is om gerechtvaardigd te worden, is dat je sterft en opstaat. Dus dat je dat ondergaat waar de besnijdenis een beeld van is. En datzelfde zou ik ook over de doop kunnen zeggen. Hè? Het gaat niet om de doop, maar het gaat erom dat je inderdaad gestorven en begraven en opgewekt, vooral dat laatste, hè, bent met Christus. Nou, terug dus naar Romeinen 4. Even kijken waar ik ook alweer was. Oh ja, vers 12. Dat Abraham niet alleen een vader was van degene die niet besneden zijn en geloven, maar vers 12 zegt dat hij ook een vader is der besnijdenis, dus van degene die wel besneden zijn, en bovendien ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham. Let wel, voetstappen des geloofs, dat wil niet zeggen dat het gaat om hard werk of zo, maar het gaat erom dat Abraham geleefd heeft uit geloof. De voetstappen des geloofs. Dat wil zeggen, Abraham heeft voetstappen gezet en die stappen, dat waren geloofstappen. Gebaseerd op geloof. Heeft geloof mee te maken. En waar het om gaat is dat Paulus hier zegt dat van een Israëliet, van iemand die besneden is, dus verwacht mag worden dat hij net zo leeft en dus net zo gelooft als Abraham. Dat hij de weg, het voorbeeld van Abraham volgt en dat voorbeeld bestond uit geloof. Hetzelfde wordt weer aangehaald in Galaten 3 natuurlijk, maar ik doel nou toch meer op Hebreeën 11. Abraham als een voorbeeld van de gelovigen. En het punt is dat dus gezegd wordt dat Abraham een vader is van de onbesnedenen die geloven. En dat hij ook een vader is van de besnedenen die geloven. Waaruit volgt dat de besnijdenis er niks te doet en dat dus iedereen die gelooft, ongeacht of een Jood is of heiden, deel krijgt aan de zegeningen van Abraham. En de mooiste argumentatie in dit hoofdstuk vind ik altijd nog dat Abraham eigenlijk ook maar een gewone heiden was toen God hem op grond van geloof rechtvaardigde. En dat is dan dat. En dan zie je dat de rechtvaardigheid Gods niet alleen zonder de wet of buiten de wet om tot stand komt, maar in die zin zelfs buiten Israël om. Ja, ja. Als volk bedoel ik dan, hè. Ik weet wel dat dat kwam via de Heer Jezus en dat hij uit Israël is, dat is waar, hè. Natuurlijk, maar het heeft met het nationale bestaan van Israël als zodanig weinig te maken. Want dat is een heel andere zaak. Dus Abraham, een vader der besnijdenis, degene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham, het welk in de voorhuid was. Dat wil zeggen dat Abraham wandelde in geloof toen hij nog in de voorhuid was. Dus wat de besnedenen geacht worden na te volgen, is dat wat Abraham deed toen hij nog onbesneden was. Namelijk geloven. Ja, inderdaad, het is bijzonder humoristisch. Paulus zegt het heel voorzichtig. Maar ik denk dat een orthodoxe Jood die dit begrijpt, woest wordt. En laat ik u dit vertellen, dat een orthodoxe Jood veel meer moeite heeft met Paulus dan, en dan zeg ik het nog heel netjes hoor, dan met de Heer Jezus. Want Jezus, dat zien ze nog wel zitten als een profeet, in ieder geval iemand die echt Jood was en onder de wet leefde enzovoorts. Hè? Maar Paulus zien ze helemaal niet zitten. En terecht niet, want Paulus leefde niet meer onder de wet. Wat zegt Habakkuk? Oh, de rechtvaardiging uit geloof, ja, inderdaad. Maar dat weten ze niet, en dat is nou net het punt. Hè? En het zou je gedacht zijn wat een orthodoxe Jood niet weet van het Oude Testament. En dat is vrij veel, laat ik u dat vertellen. En precies de essentiële dingen. Namelijk inderdaad dat er staat, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Niet uit de wet, maar uit het geloof. En dat is wat Paulus later uiteenzet en toelicht en versterkt als het ware in zijn brieven. En dat is precies waar zoveel verzet tegenkomt. Niet alleen uit het orthodoxe Jodendom, maar ook uit het orthodoxe Christendom. He? Want dat is net zo goed waar hoor. Om over echt ongelovigen dan maar helemaal niet te praten natuurlijk. Nou, daar staat er dus, vers 13, want daar komt de toelichting. Want de belofte, dat is namelijk het bezit van Abraham. Hij was een gelovige en daarom riep God hem en daarom deed God hem een belofte op grond van zijn geloof. Het belangrijkste bezit van Abraham was dat hij de belofte had dat hij en zijn zaad een erfgenaam der wereld zouden zijn. En dat is wat hier staat, dat is het belangrijkste bezit. En dat is het belangrijkste, dus wat er te vererven valt. En dat is dus onze belangrijkste erfenis. En dan staat er, want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied. Nee, uiteraard. In Galaten 3 staat dat de wet 430 jaar later pas gekomen is. En dan staat er zelfs daarbij gekomen is. En dat betekent zoveel als daarnaast gekomen is. Dat wil zeggen dat het er ook niks mee te maken heeft. Maar dat was hier al gezegd natuurlijk in vers 21 van hoofdstuk 3, waar staat dat de rechtvaardigheid Gods openbaar werd zonder de wet. Dat wil zeggen er buitenom. En Abraham is dus buiten de wet omgerechtvaardigd op grond van geloof. En heeft de belofte ontvangen niet op grond van de wet, maar voordat de wet er was. En het is eigenlijk zo dat de wet voor een groot deel, in een bepaald aspect althans, gebaseerd was op de belofte. Dus het werkt andersom. Want een van de uitvloeisels van de belofte aan Abraham was inderdaad de wet. Een aspect van de belofte aan Abraham was immers dat hij een vader van vele volken zal zijn. En toen dat volk er kwam, tot stand kwam, kreeg dat volk dus een wet, uiteraard. En God had het volk tot stand gebracht uit de verstorven Abraham en een verstorven Sarah, staat er in dit hoofdstuk. En God had het dus tot stand gebracht en dus gaf God het ook de nationale wet. God bracht de natie tot stand en dus ook de nationale wet. En op die manier was de wet dus een uitvloeisel van de belofte en het was dus bepaald niet andersom. De wet werd gegeven niet aan een volk opdat het daardoor verlost zou worden, maar de wet werd gegeven aan een volk wat verlost was. Ze werd eerst verlost uit Egypte en daarna kreeg het de wet. U ziet dat de wet dus nooit verlossing tot stand kan brengen. De wet werd zelfs gegeven van iets wat al verlost was. Dus het is volstrekt andersom, hè? Goed, de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, zegt vers 13. Namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. De belofte houdt dus in dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn. Dat wil zeggen dat hij de wereld zou erven. Of dat de wereld tot zijn bezit zou worden. Of dat hij over de wereld zou regeren, Abraham en zijn zaad. Galaten 3 zegt, het welk is Christus? Het gaat dus over Abraham zowel als Christus. Want die belofte aan Abraham is een tweeledige belofte. Eén in verband met Abraham en zijn natuurlijke erfgenamen. Eén in verband met zijn zaad. Namelijk zijn geestelijke erfgenamen, namelijk Christus. Maar hoe dan ook, daarvan wordt gezegd dat hij en de Heer Jezus dus ook een erfgenaam der wereld zouden zijn. En die belofte werd gedaan niet via de wet, maar voor de wet. Hè? De belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Door de rechtvaardigheid dus die uit het geloof is, namelijk door die toegerekende rechtvaardigheid. En Abraham geloofde God en dus werd hij het erfgenaam der wereld. Daar hoef je niks voor te doen, komt je aanwaaien, maar dat wisten we misschien al, want je kunt best koning of koningin van Nederland worden, hè? Maar alleen op grond van verkeer, dat zit van tevoren vast. Hè? Dat heeft te maken met of je erfgenaam bent of niet. Nou, hier staat dat je erfgenaam van de wereld wordt als je gelooft. Erfgenaam van de wereld. Nou, dat betekent dat je over de wereld zult regeren of anders dat de wereld je bezit wordt. Zoals in de Korinthebrief tegen de gelovigen in Korinthe, weet je wel, die vleeselijke, zondige gelovigen in Korinthe, weet je wel, zo'n gewoon doorsnee gemeente, zal ik maar zeggen. Aan die gelovigen, ja, u kunt u zelf toch een beetje, aan die gelovigen wordt gezegd dat de hele aarde van hun is. Het is allemaal van Christus staat er en Christus is uwe. God heeft die allemaal gegeven. Het is allemaal van ons. En wij maar lopen, dat was bij die Corinthiërs, wij maar lopen van, denk omdat je daar afblijft en hier mag je niet aankomen en dat is gevaarlijk. Paulus zegt, nee, dat is helemaal niet zo. Het is allemaal van ons. Het is ons allemaal gegeven zelfs. Ja, echt waar. Komt, vloeit voort uit de belofte. Het is allemaal ons gegeven. Wij zijn erfgenamen de wereld. En vandaar dat we met Christus zullen regeren. En dat we met Christus dus ook de wereld zullen oordelen. Maar dat zit er allemaal mee vast. Dus, een erfgenaam der wereld op grond van de rechtvaardigheid des geloofs staat er. Want indien degenen die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden. Hij zegt dus, als degenen die uit de wet zijn, of die onder de wet geleefd hebben, of die zich aan de wet gehouden hebben, als die erfgenamen zijn, stel dat zo is, dat je door de wet een erfgenaam wordt, hij zegt, dan is het geloof ijdel, namelijk leeg. Als je door de wet een erfgenaam wordt, dan betekent dat het geloof nergens toe dient. Dus dan kun je in ongeloof proberen te leven onder de wet. Meestal gebeurt het op grond van ongeloof, hoor. Anders leef je namelijk niet onder de wet. Als je het woord van God gelooft, leef je uit de genade. Want dat is wat het woord van God leert. Hè? En als je zegt van ja, maar dat moet je anders interpreteren, dan is dat ongeloof en dan ga je onder de wet leven omdat je dat zelf beter vindt. Want er zijn mensen die weten dat beter dan onze lieve Heer zelf, hè. Dat zeggen ze zo niet hardop, maar zo interpreteer ik dat. Want dan begrijpt iedereen dat, waar het over gaat, hè? Ja, want het is duidelijk wat hier staat. Als we uit de wet erfgenamen zijn, dan is het geloof ijdel geworden. En dan heeft de belofte die aan Abraham gedaan is geen inhoud. Dat staat er, en de beloftenis is er niet gedaan. Zo is het geloof ijdel geworden en de beloftenis er niet gedaan. Want de belofte wordt gedaan aan degene die geloven. En als je door de wet erfgenaam wordt, wel, dan word je door de wet in ieder geval geen erfgenaam van die belofte. Want de belofte is gedaan aan degene die helemaal geen wet had, maar die alleen maar geloofde. En als je daar deel in wil krijgen, moet je hetzelfde doen. Alleen maar geloven. En niet leven onder de wet. Dat is toch zo? En dan zie je hoe zwart-wit de schrift het stelt. Dat zeggen ze van mij wel eens en dat beschouw ik dan als een compliment, hè? Want de schrift stelt het zwart-wit. Het is of het een of het ander. Het is of uit de werken der wet. En probeer het dan maar eens, hè? Of het is uit geloof door geloof. En ik houd me op dat laatste, want het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, hè? Want daarin wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard uit geloof tot geloof. En werken spelen daar helemaal geen rol in. Integendeel, want als men u vraagt wat is geloven, dan moet u in ieder geval zeggen dat is in ieder geval niet werken. Dat staat. Wie niet werkt, maar integendeel gelooft. Dan zullen we het daarbij laten en we zullen eerst de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat u het bent die zondaren rechtvaardigt, niet op grond van werken, maar op grond van geloof. En we danken u, Vader, dat u ons zalig verklaart, omdat u ons de zonden niet toerekent, maar omdat u rechtvaardigheid van Christus toerekent aan allen die geloven. We danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven en dat we die voetstappen van Abraham mogen volgen, die voetstappen des geloofs. We danken u, Vader, dat we net als Abraham ons leven mogen geven in uw hand. Dat u ons brengt waar we wezen moeten. En in ieder geval mogen we weten dat u ons brengt in de bestemming die u voor ons hebt weggelegd, namelijk het hemels Canaan en het hemels Jeruzalem. We danken u, Vader, voor dat betere Vader.